De eerste vraag is een vrij korte. Ik heb gelezen in Lucas 15, vers 20. Hij liep snel op hem toe. En iemand zei, in mijn vertaling staat alleen maar, hij liep op hem toe. Maar in de tijd dat de Statenvertaling verscheen, betekende hij liep. Inderdaad, hij liep snel. Vandaag moet je dat woordje erbij zetten. Als het niet snel was geweest, dan had er in het Grieks en dus ook in de Statenvertaling gestaan, hij ging op hem toe. Waar het woordje lopen gebruikt wordt, betekent dat altijd hardlopen. Maar vandaag moet je dat in het Nederlands erbij zetten. En dus staat het erbij. De enige manier waarop je dat kunt bewijzen is dat thuis op te zoeken in uw Grieks Nieuw Testament en dan het woord op te zoeken in uw Griekse woordenboek. Maar neem het maar van mij aan dat het zo is. En ik heb erbij gezegd, straks zal, ik vind het daarom zo treffend, omdat de Heer God ons voorhoudt in zijn woord, zij die geloven haasten niet. En God maakt ook niet in de algemene indruk dat hij ergens haast mee heeft. De Heer Jezus zegt, zie, ik kom haastig en dat duurt nu ook al 2000 jaar. Dat is rustige haast bij de Heer God van ons uitgezien. Maar dit is de enige geval dat God haast heeft. En dat is om de berouwvolle zondaar in de armen te sluiten. En dat is toch wel treffend. Is het waar dat de gelijkenissen die de Heer Jezus vertelde bekende verhalen waren waar hij net een andere draai aan gaf? Ik denk dat ik begrijp waar u op doelt. Zoals u het letterlijk vraagt, klopt dat niet. Althans, wij kennen die verhalen niet uit een of andere bron. In die zin dat ze sprekend zouden lijken op wat de Heer hier vertelt. Je kunt wel zeggen, en ik denk dat dat is ook wat u bedoelt, dat de Heer Jezus aansloot bij heel bekende situaties. Die voor ons vaak natuurlijk niet meer zo bekend zijn. Wij kennen geen bedelaars die voor de deur liggen. En wij kennen ook niet vaders die al tijdens hun leven nog hun hele bezit onder hun kinderen verdelen. De gelijkenissen sluiten natuurlijk aan bij de samenleving van die tijd, de gebruiken van die tijd, zodat het herkenbare situaties waren. Daarom hebben wij altijd een stukje meer uitleg nodig, want wij moeten een hele brug slaan naar een andere tijd en naar een andere cultuur. Maar zo moeilijk is het nu ook weer niet om die brug te slaan. Het is echt niet zo dat die verhalen voor ons zo totaal vreemd zijn dat we er niks mee zouden kunnen beginnen. Die brug blijkt heel gemakkelijk te slaan te zijn. Maar ik denk dat dat het is waarop u bedoelt. Het is niet zo dat wij die verhalen ook op andere plaatsen kennen. Misschien is het zo dat in de rijke Dode Zee-rollen, dat er misschien ook soortgelijke gelijkenissen zijn opgedoken hier of daar. Het is heus niet zo dat je zou moeten aannemen dat het altijd totaal nieuwe verhalen waren. Maar het is niet zo in het algemeen zoals u het hier vraagt, dat het bekende verhalen waren. De derde vraag, verwacht u een opwekking nog voor de wederkomst van de Heer Jezus? Dat is een moeilijke vraag. Ja, is eigenlijk niet zo erg moeilijk te beantwoorden rechtstreeks, maar er zit wel allerlei moeilijks aan vast. In de letterlijke zin is de vraag niet zo interessant, want wat ik persoonlijk verwacht, wat betekent dat voor u? Er is ook een verschil van, u weet, als je aan een politicus vraagt, verwacht u dat dit of dat, dan antwoordt hij vaak, ik hoop het. En een domme journalist die neemt daar dan genoegen mee. Terwijl in feite dat natuurlijk totaal geen antwoord is. Ik ga u datzelfde antwoord geven, ik hoop het. Maar u bent een goede journalist, dus u douwt door. En u zegt, ja, je hoopt het, maar verwacht je het ook? En dan zeg ik heel eerlijk, nee. En ik zal u vertellen waarom. En daarna ga ik het weer een beetje relativeren. Want ik zeg dan opnieuw, wat ik verwacht, zegt gelukkig niet veel. En de Heere God hoeft zich daar ook gelukkig niets van aan te trekken. Of ik het verwacht of niet. Maar ik heb niet zoveel reden om het te verwachten in die zin dat je in een land dat christelijk geweest is en dat het christendom heeft afgelegd grotendeels, ik heb nog nooit gezien dat het daar weer is teruggekomen. Ik heb nog nooit gezien dat God als de massa afwijkt, die massa weer herstelt. Wat ik wel zie in de schrift ook, en ook in de geschiedenis, dat als de massa van de Heere God afwijkt, dat de Heere God altijd voor zichzelf een overblijfsel reserveert. Dat is een mooie profetische term, een overblijfsel, een rest. Die getrouw is, die dat is door eigen, naar eigen verantwoordelijkheid, maar dat is natuurlijk ook de genadige werking van God, dat hij voor zichzelf zo'n getrouw overblijfsel reserveert. En in die zin, op de schaal van een overblijfsel, kun je wel van een opwekking spreken. Maar wij denken bij opwekking vaak aan iets massaals, alsof heel Nederland weer op de knieën gaat, bij wijze van spreken. Maar wel opwekking op een kleine schaal. Ik verwacht nog menige opwekking in menige plaatselijke gemeenten. Ik verwacht nog allerlei oplevingen, op allerlei manieren die voor ons nu nog een verrassing zijn. Daar verwacht ik echt, die verwacht ik echt, daar reken ik op, daar hoop ik op, niet alleen, maar daar reken ik op. Maar meestal als men een dergelijke vraag stelt, bedoelt men iets massaals. Iets dat zelfs de voorpagina van de Telegraaf haalt. En dat zit er denk ik niet in. Maar zoals gezegd, ik laat me graag door de Heere God verrassen. Want er zijn gelukkig altijd weer uitzonderingen op de regel. Maar ik denk dat het ook belangrijk is de vraag van de Heer Jezus ernstig te nemen. In Lucas 18 meen ik. Als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan nog het geloof vinden op aarde. Maar daar komen we nog op terug als we die gelijkenis behandelen. Want die tekst kan ook wel eens verkeerd gebruikt worden misschien. Er staat niet, zal hij geloof vinden op aarde, maar het geloof. En misschien bedoelt hij zelfs wel dat geloof. Namelijk dat geloof waarin het in, waarom het in die gelijkenis gaat. Dat geloof dat zo door dik en dun op God vertrouwt. Zoals dat is bij die weduwe die die onrechtvaardige rechter aanklampt. Had u daar een vraag over? Nou, moet niks. Het is wel zo, als mensen dat als een gebedslast op hun hart hebben, dan mogen ze daarom bidden. En elke opwekking is begonnen met mensen die begonnen te bidden. Maar je mag die stelling niet omdraaien. Dat als mensen begonnen te bidden, dat altijd leidde tot een opwekking. Want bidden betekent toch ook een bidden naar Gods wil, een bidden in lijn van Gods gedachten. En God geeft niet alleen maar een opwekking omdat wij erom bidden. Het moet ook, om zo te zeggen, passen in het bredere bestel. U mag bidden om een opwekking en dat gebed wordt onmiddellijk verhoord. Als u zou bidden voor China bijvoorbeeld, waar elke dag 20.000 mensen tot bekering komen. Maar of het reëel is om te bidden dat er nog eens een tijd komt dat er elke dag in Nederland 20.000 mensen tot bekering komen. Dan antwoord ik, u mag erom bidden, want u mag alles vragen aan de Heere God. Maar of het ligt in de lijn der verwachting, dan zeg ik eerder, zo handelt God in het algemeen niet. Nederland heeft een paar eeuwen de tijd gehad en er is een moment gekomen dat de grote massa besloten heeft, we hebben God niet meer nodig. En dan is het al geweldig als je mag behoren tot het getrouwe overblijfsel. Dat is al heel bijzonder. En dat hij onder dat getrouwe overblijfsel meer opwekking en meer opleving mag geven, dat lijkt mij een heel Bijbels gebed. Maar aan de andere kant, als u het in uw hart hebt om te bidden voor een grote massale opwekking, ben ik de laatste om u tegen te houden. Als dat een gebedslast is op uw hart, bid ervoor en blijf ervoor bidden. En ik hoop dat u gelijk krijgt en ik niet. Maar er is hier eerlijk gevraagd wat ik verwacht en daar heb ik een eerlijk antwoord op gegeven. Dat waren de schriftelijke vragen en dat betekent dus dat nu de luie mensen aan bod zijn die de vraag niet opgeschreven hebben, maar een mondeling willen stellen. Niet iedereen heeft ook handigheid in om een vraag op te schrijven, dus u mag hem ook rustig stellen. Dus niet alleen de luie mensen. U mag hem nu stellen.
Ik wil nog even terugkomen op de vraag die u stelde van als de leider in de gemeente inderdaad een keer een grote fout gemaakt heeft, of hij dan nooit meer leiding in de gemeente mag hebben. Ik ben van mijn inziens, Jezus is zo'n lieve, grote liefdevolle vader die ook vergeeft. Mogen wij als mensen, moeten wij dan niet persoon vergeet, als hij zijn zonde beleden heeft.
Ik ben het van harte met u eens. En ik zou het alleen maar dik willen onderstrepen wat u zegt. Vergeven betekent bij God dat hij, zoals het slot van het boek Micha het zegt, onze zonde werpt in de diepten der zee. En daar staat een bordje bij, verboden te vissen. Niemand mag ze ooit meer boven water halen. Wij willen nog wel eens vergeven, maar vergeten doen wij niet. En het is bij God een heel bijzondere genade die wij maar moeizaam leren. Om iemand zo van harte en ruiterlijk te vergeven, dat wij hem ook helemaal weer in ons midden volwaardig opnemen. Maar ik moet er toch één maatje bij maken. Je zou je kunnen voorstellen dat als iemand bijvoorbeeld overspel heeft gepleegd en hersteld wordt, en er is een geval van overspel in de gemeente, dan zou je misschien die ouderling nou niet als eerste daar naartoe sturen. Er is een wond geweest en die is genezen, maar het litteken blijft wel zitten. Je moet ook naar de andere kant andere mensen geen aanleiding geven om die man te zeggen, wat wou jij mij wat komen vertellen? Dat zal wel onterecht zijn, Maar het is beter om hem daar niet aan bloot te stellen. In die, alleen in dat opzicht heb ik er begrip voor dat er toch een zekere belemmering opgetreden kan worden. Opgezijn die iemand zelf ook wel aanvoelt. Hij zal zelf voorzichtig moeten zijn om iemand te bekapitelen over iets waar hij zelf ooit diep ingezeten heeft. Dat is het enige, maar dan gaat het om de praktische uitoefening van zijn functie. Maar om bij voorbaat al te zeggen, die man kan nooit meer ouderling worden, dat is wel erg hard. Dat betekent, we vergeven je wel, maar we zetten je achter in een hoekje en we zullen jouw leven lang eraan te herinneren dat jij wat je geweest bent. Dat is alsof inderdaad die vader in de gelijkenis gezegd zou hebben, nou oké dan, je mag terugkomen, maar je mag in de keuken gaan zitten en aardappelen schillen en ik wil je niet te dichtbij hebben. Je kunt genadebrood bij mij eten en meer niet. En zo kunnen wij ook wel eens praten tegenover mensen die hersteld worden in het midden van de gemeente. En daar hebt u volkomen gelijk aan. Het is goed dat u dat nog eens onderstreept. Dat wij zo niet mogen denken. De gelijkenis in Matteüs 18 laat zien dat als God geweldige vergeving schenkt aan iemand. En diezelfde persoon, die man krijgt miljarden kwijtgescholden als je dat omrekent. Miljarden. En is zelf niet bereid om een aantal tientjes aan zijn medeslaaf kwijt te schelden. Dat is zo herkenbaar. Als wij zien wat voor schuld ons vergeven is. En wij vinden het zo verschrikkelijk moeilijk om een broeder of zuster te vergeven, medemens te vergeven. Dan hebben we nog weinig begrepen van de vergevensgezindheid van God. Daar staat dus ook een andere kant weer aan. En dat wil ik toch ook even noemen, nou dat punt zo ter sprake komt. Er is ook wel eens een moment dat wij, dat het misplaatst is om om vergeving te roepen. Als een jong meisje heel lang misbruikt is door een mannelijk familielid. En eindelijk komt zij met die nood naar voren. En je roept dan te gauw, nou, nou moet je maar die man leren vergeven. Dan bega je ook een misdaad. Dan neem je iemand niet serieus in al de verschrikkelijke ellende die over dat leven gebracht is. En die misschien ook een leven lang haar blijft kwellen. Dan moet je ook tijd en gelegenheid afwachten. Bij voorkeur zal er dan toch ook een belijdenis moeten komen van die ander, van die man die dat op zijn geweten heeft en berouw. En dan nog zul je heel behoedzaam moeten toewerken naar dat moment dat hopelijk ooit een keer komt om te kunnen vergeven. We hebben het nu gehad over God die ons de zonde vergeeft. Maar mensen die elkaar de zonde vergeven. Aan de ene kant is het verkeerd als er geen vergevensgezindheid is. Aan de andere kant is er al heel wat schade gedaan aan mensen die al diep beschadigd waren door wat anderen hun aandeed en die te gauw door van de zielzorg te horen kregen, nou dan moet jij maar die ander vergeven. Daarmee kun je ook iemand de grond intrappen, want die voelt zich dan in alle ellende niet serieus genomen. Het onderwerp van de vergeving, daar is nog heel wat over te zeggen. Daar zitten vele moeilijke kanten aan. Maar nu ging het om de vergeving van God en wij mogen daarin niet, om zo te zeggen, voor God onderdoen. Als God iemand vergeeft, dan moeten ook wij zo iemand van harte leren vergeven. Dat is een goede en belangrijke vraag. Dat hangt ervan af. Het oplossen van een zondeprobleem moet altijd gebeuren in de kleinst mogelijke kring. Als broeder A tegenover broeder B gezondigd heeft, dan hoeft dat niet aan de grote klok gehandeld te worden, maar dan moet dat tussen broeder A en B in orde gemaakt worden. En soms kan de kerkenraad erbij betrokken worden, of de oudste in de gemeente, maar die bewaren dat altijd binnen de kleinst denkbare kring. Maar als iemand tegenover de hele gemeente gezondigd heeft, bijvoorbeeld door de gemeente te belasteren in het openbaar, ja, dan kan het zijn dat de kleinst mogelijke kring de hele gemeente is. Niet alle zonde die in het verborgen geschiet, hoeft altijd in de hele gemeente beleden te worden. Zoals dat. Ja, maar ook dan, ook als iedereen dat weet, dan is het niet altijd zo dat die belijdenis ook voor het aangezicht van de hele gemeente moet worden uitgesproken. Zoals dat vroeger wel gebeurde met jongelui die op het huwelijk vooruitgegrepen hadden. Daar kan ook iets heel wreeds in zitten. Het moet wel aan de hele gemeente bekendgemaakt worden als er echte berouw geweest is en echte schuldbelijdenis is geweest. Dat moeten de oudsten in de gemeente beoordelen. En als die daarin tevreden zijn gesteld, voor zover zij dat als mensen in de harten kunnen kijken, dan kunnen die dat ook aan de gemeente meedelen. Zonder die in het openbaar zijn gedaan, die moeten ook in het openbaar hersteld worden. Maar dat betekent echt niet altijd dat de persoon in kwestie dan ook in het openbaar door het stof moet. Het moet wel geopenbaard worden dat er berouw en vergeving is, maar niet altijd hoeft die zonde het openbaar beleden te worden. Daar heb ik geen aanwijzingen voor in het Nieuwe Testament. Ook daarin, er moet echte berouw zijn, echte schuldbelijdenis, maar er moet ook in dat opzicht barmhartig zijn. Vaak worden mensen nog eens extra gestraft en is het ook een soort van strafmaatregel, dat soort belijdenis in het openbaar. Eigenlijk bedoeld om iemand nog eens extra door het stof te halen, althans dat gevaar is aanwezig. Maar goed, waar gebeurt dat vandaag nog? Bijna nergens meer. Wat dat betreft leven we nou niet bepaald in een tijd waarin we goed weten om te gaan met kerkelijke tucht. Vroeger wisten we het niet. Gingen we veel te ver en veel te hard en veel te wreed. En vandaag is het net andersom. En van lijkt wel haast alles er tussen mee door te kunnen. En is er bijna helemaal geen ruimte meer voor een echt Bijbelse tucht. Dat is nog nooit onze sterke kant geweest. Om goed om te gaan met Bijbelse tucht. Op een goede manier daarmee om te gaan. Op een manier die de persoon, die toch zo vooral gericht is op het herstel van de persoon, en die aan de andere kant niet tekort doet aan de heiligheid van God. En daartussendoor de rechte middenweg te vinden, dat blijkt niet mee te vallen. Goed, nog een vraag. Dan is het. Ah.
U hebt mij de gelegenheid gegeven door te gaan denken, door dat open eind aan die gelijkenis.
Ja.
Dan zit ik me af te vragen, hoe zal dat leven van die twee broers met elkaar verder hebben moeten gaan?
Dat mag u zelf vertellen. Het is een open eind, dus u mag het verhaal zelf verder breien zoals u zich dat voorstelt. Het hangt van een aantal factoren af. Het hangt er vanaf of die oudste zoon tot nadenken is gebracht. En gezegd, ja, mijn vader heeft gelijk. Ik ga die jongen ook een hand geven. Om over omhelzen maar te zwijgen. Dat is één mogelijkheid. Dan hebben we ook een bekeerde oudste zoon. Dan hebben we twee verloren zonen die gevonden zijn. Maar het kan ook zijn dat hij zijn kop in de wind gooit en dat hij zegt, nou, ik kom niet meer in de buurt van het huis. Ik kom alleen maar thuis met mijn vader als die jongen uit de buurt is. Dat kan ook.
Ja, maar ook de moeilijke opdracht van de jongste zoon, die waarschijnlijk tegen de oudste zoon zal opgekeken hebben. Als je het trekt in het verband van die tijd, dan zou die jongste zoon dat ook als een onmogelijke taak gezien hebben.
Ja, dat is zo. Dat hangt erg vanaf hoe die oudste zoon zal reageren. Als die oudste zoon het de jongste een beetje makkelijker maakt door hem de hand toe te steken, dan zal die jongste zoon ook makkelijker tegen die oudste kunnen zeggen, ik heb jou ook verdriet aangedaan door mijn houding. Ik heb jou hier alleen voor de verantwoordelijkheid van deze plaats laten opdraaien en ik ben er zelf tussen uitgeknepen. In zekere zin is er ook schuld aan die oudste. Maar kijk, die vader sloeg meteen de arm om de jongen heen. Hij maakte het de jongen ook gemakkelijk. En dat is ook weer zo in het menselijk verkeer. Het is één ding dat persoon A moet beleiden naar B, ik ben fout geweest. Maar het is ook een ander ding hoe persoon B A kan helpen om tot die belijdenis te komen. Door op hem toe te gaan, door naast hem te gaan staan. Zoals Galaten 6 vers 1 dat zegt, broeders, als iemand onder u in een overtreding is gevallen, breng zo iemand terecht in een geest, gij die geestelijk zijt, dat is de eerste voorwaarde, anders hoef je daar niet eens aan te beginnen. Gij die geestelijk zijt, brengt zo iemand terecht in de geest van zachtmoedigheid. Dat is voorwaarde 2. Ziende op uzelf, opdat ook gij niet in verzoeking valt. Met andere woorden, A moet wel beleiden. Maar B kan het persoon A ontzettend zwaar maken daarbij. Door zijn hooghartige houding. En kan het persoon A ook heel gemakkelijk maken. En hoe vaak horen we niet dat iemand zegt, nou, hij moet maar bij mij komen, als hij wat te beleiden heeft. En dan ontvang je hem vanuit de hoogte. En die ander moet voor jou door het stof. Dan maak je die ander bepaald niet gemakkelijk om die zonde te beleiden. Dat is dan de verantwoordelijkheid van die ander, maar het is ook jouw verantwoordelijk dat je die ander zo zwaar maakt. Je kunt ook naar die ander toe gaan, je kunt ook naast die ander gaan staan. De wijze van spreken, de arm om zijn schouders slaan. Dan maak je die ander gemakkelijk. Het is heel moeilijk om vergeving te vragen, dat weten we allemaal. Maar het is minstens zo moeilijk om vergeving op de goede manier te geven. Dat weten we misschien ook wel allemaal. Beide is heel moeilijk. Moeilijk om te zeggen, ik ben fout geweest. Maar ook moeilijk op een geestelijke en zachtmoedige wijze zo'n schuldbelijdenis in ontvangst te nemen en daar goed en geestelijk op in te gaan. Zodat je die ander herstelt. Zodat je die ander niet met een bitter gevoel naar huis toe stuurt van, nou, ik heb dan mijn zonde wel beleden, maar hij was eigenlijk zo hooghartig. Er is eigenlijk niks echt opgelost. Vergeving vragen is moeilijk. Vergeving schenken is ook moeilijk. En beide leren we vaak alleen maar op de harde manier. Op de moeilijke manier. Goed, wij ronden het hierbij af.